gemeente willen met elkaar zingen uit Psalm 68 en daarvan het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Psalm 68, vers 1. Schriftlezing is deze middag uit Jesaja 42. Jesaja 42. Maar doen we eerst met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we daarna uit Psalm 74 en daarvan het 15e vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Jesaja 42. Zie, mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en er zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik ulieden die horen. Zingt een Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen, die in de rotstenen wonen, en van de top der bergen af schreeuwen. Laat hen de Heere de eer geven, en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen. Ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken. En al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht en licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. Hoort, gij doven, en schouwt aan, gij blinden, om te zien. Wie is er blind dan mijn knecht en doof gelijk mijn bode die ik zend? Wie is blind gelijk de volmaakte en blind gelijk de knecht des heren? Gij ziet wel vele dingen, maar gij bewaart ze niet. Of schoon hij de oren open doet, zo hoort hij toch niet. De Heere had lust aan hem, om zijn gerechtigheid wil. Hij maakte hem groot door de wet en hij maakte hem heerlijk. Maar nu is het een beroofd en geplunderd volk. Zij zijn alle verstrikt in de holen en verstoken in de gevangenhuizen. Zij zijn tot een roof geworden en er is niemand die hen redt. Tot een plundering en niemand zegt, geef ze weder. Wie onder uw lieden neemt zulks ter oren? Wie merkt op en hoort wat hierna zijn zal? Wie heeft Jacob tot een plundering overgegeven en Israël de rovers? Is het niet de Heere, hij tegen wie wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet wandelen in zijn wegen en zij hoorden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hen uitgestort de grimmigheid zijns toorns en de macht des oorlogs. En hij heeft hen rondom in vlam gezet, doch zij merken het niet. En hij heeft hen in brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte.
We willen nu samen gaan zingen van Psalm 138, vers 3 en vers 4. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor het deputaatschap maatschappelijke en diaconale zorg en voor de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. We zingen eerst van Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. En ook vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 3 en 4. De tekst voor de prediking vindt u in Jesaja 42, vers 16. Daar zegt de Heere door middel van Jesaja: en ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Wij horen hier wat de Heere zal doen voor de ballingen. In de eerste plaats, hij zal hen leiden. De Heere zegt hier immers: en ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. En ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. In de tweede plaats, hij zal hen verlichten. Daarvan lezen we in onze tekst: ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. In de derde plaats, hij zal hen niet verlaten. We lezen in het slot van onze tekst: deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Dus, wat de Heere zal doen voor de ballingen. Ten eerste, hij zal hen leiden. Ten tweede, hij zal hen verlichten. Ten derde, hij zal hen niet verlaten. Gemeente, Jesaja leefde 150 jaar voor de ballingschap van het volk in Babel. Hij heeft de oordelen Gods aangekondigd over het volk van Juda. Dat volk had de Heere verlaten. Het knielde voor de afgoden. Het legde de vermaningen en waarschuwingen des Heeren naast zich neer. Maar de Heere houdt zich altijd aan zijn woord. Aan het woord van zijn beloften, maar ook aan het woord van zijn bedreigingen. Dat is ook nu zo. Daarom zal het geloof dat leerde steunen op de belofte Gods niet beschaamd uitkomen. Maar daarom zal ook het verschrikkelijk zijn voor eeuwig verloren te gaan. De Heere heeft zijn bedreigingen door de mond van Jesaja gesproken waargemaakt. Het oordeel is gekomen. Het volk van Juda is weggevoerd naar Babel. In het tweede gedeelte van zijn profetie, vanaf het 40ste hoofdstuk, ziet Jesaja het volk al zitten in de ballingschap. Hij ziet over de eeuwen heen met een profetische blik. In opdracht van de Heere mag hij dan een troostboodschap uitspreken voor die ballingen. Jesaja 40 begint ermee: troost, troost mijn volk, zal uw liedervolk God zeggen. Het is zo wonderlijk dat de Heere eeuwen voordat het oordeel kwam de troostboodschap al heeft laten uitspreken. Wat zal die boodschap, die al eeuwen klaar lag voor de ballingen in Babel, een waarde hebben gekregen? Ach, er waren er onder de ballingen die zich thuis waren gaan voelen in Babel. Ze verlangden niet terug naar Jeruzalem. Maar er waren er ook met heimwee naar de stad en de tempel. Met heimwee naar God, die Sion had aangewezen als de plaats van zijn woning. Juist voor die ballingen heeft de boodschap van Jesaja zo'n waarde gekregen. Die ballingen zaten dus daar in Babel. En ze wisten niet hoe het verder moest. Maar keer op keer bemoedigde de Heere die ballingen door middel van Jesaja. Voorafgaand aan onze tekst, en in onze tekst vinden we weer Gods bemoedigingen voor de ballingen. In vers 13 mag Jesaja het zeggen: de Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. De Heere zal opstaan. Hij zal de vijanden van die ballingen bestrijden. Hij zal het voor zijn ballingen opnemen. En in het 14e vers is het de Heere zelf die weer gaat spreken door middel van Jesaja. Ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. De Heere heeft zich voor een tijd stilgehouden. Het was voor die ballingen alsof de Heere hen vergeten was. Alsof er geen God in de hemel was die aan hen dacht en die van hen wist. Zo kan het ook zijn in het geestelijke leven, dat de Heere zich zo stilhoudt en dat ons hart het zegt: o, weet de Heere nog wel van mij af? Heeft de Heere mij vergeten? Ik merk niet meer de bewijzen dat hij van mij weet. Zo heeft de Heere zich ook voor die ballingen voor een tijd stilgehouden. Maar het zal veranderen. De Heere zegt het. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Hij zal als het ware een krijgsgeschreeuw maken en hij zal de vijanden van Israël overwinnen. En dan vervolgt de Heere in het 15e vers, het vers dat aan onze tekst voorafgaat: ik zal bergen en heuvelen woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. Wat betekent dat? Wel, de vijanden zullen geen voedsel meer vinden. Ze zochten hun voedsel en het voedsel voor hun paarden en voor hun vee op de bergen en de heuvelen. Maar al dat gras dat daar groeide, zal de Heere doen verdorren. Ze zullen geen voedsel meer kunnen vinden voor hun legers. Wat een bemoediging voor die ballingen. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hij zal het opnemen voor dat ballingenvolk dat niet wist hoe het moest. En dan? Dan komen we bij onze tekst. Dan zullen die ballingen door de Heere zelf worden geleid uit Babel naar Jeruzalem. En ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. De Heere zal voor die ballingen de weg banen. De lange weg door de wildernis, door de woestijn. De weg naar Jeruzalem. En ik zal, zo zegt de Heere hier, ik, die grote ik, staat hier weer voorop. De Heere zegt tegen die ballingen: let op wat ik doen zal. Ik zal u leiden van Babel naar Jeruzalem. Het was een lange weg, honderden kilometers. Het was voor die ballingen een onbekende weg. Een weg die ze niet geweten hebben. Paden die ze niet geweten hebben. Het was een weg door de woestijn en door de wildernis. Hoe moest het? Ik, zegt de Heere, ik ga voorop. En achter mij kan het. Achter mij, die grote ik, is het een veilige weg naar Jeruzalem. Al gaat het dwars door de wildernis heen. En ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Zien we in dit alles niet de weg van allen die de Heere vrezen? In die ballingen die door de Heere van Babel naar Jeruzalem werden geleid, zien we een beeld van al Gods kinderen. Gods volk is een volk op doorreis. Het is een ballingenvolk dat hier op aarde niet thuis is. Een volk van vreemdelingen. En waren Gods kinderen maar meer vreemdeling? Ze kunnen hun tentpinnen weer zo diep inslaan hier beneden. Ze kunnen zich hier beneden weer zo thuis voelen. Maar al zijn ze dan zo vaak niet op de plaats waar ze zijn moeten, het zijn pelgrims. Op reis door de woestijn van dit leven. Op reis naar het Jeruzalem dat boven is. Naar het nieuwe Jeruzalem. En nu wordt het hier Gods pelgrims van alle eeuwen toegeroepen: let op die grote ik. Hij gaat voorop. En daarom, wat u ook op die weg overkomen zal, het gaat naar Jeruzalem. Het gaat naar dat nieuwe Jeruzalem, Het gaat naar het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Daar staat die grote ik, Vader, Zoon en Heilige Geest voorin. Ik, zo zegt de Heere keer op keer in onze tekst. Ik, de getrouwe. Al uw ontrouw kan mijn trouw nooit teniet doen. Ik, de onveranderlijke. Ik, de Heere, worden niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Ik, de God des verbonds. En u kunt u nooit meer uit dat verbond vallen, o mijn kind. Ik, die nooit laat varen het werk dat mijn hand begon. Ik, die het liefste gegeven heb dat ik had, mijn eigen zoon. Die grote ik staat in voor zijn werk. Hij neemt het op voor al de zijnen. Wat hen op de woestijnreis naar Jeruzalem hierboven ook mogen overkomen. Want het blijft hier een volk op doorreis door de aardse woestijn. Maar dat Gods kinderen dan zouden letten op die grote ik. Hij roept het zijn pelgrims onderweg toe. Ik heb u lief. Ik blijf u trouw. Ik zal niet rusten voordat u voor eeuwig bij mij bent. Let op het woordje zal in onze tekst. De Heere zegt, ik zal. We hebben hier een goddelijke belofte. Een belofte van de God die niet liegen kan. En weet het, dat de Heere getrouw zijn woord houdt. Hij zal waarmaken wat hij beloofd heeft. Het is geen misschientje. Hier in onze tekst staat het maar liefst 5 keer. Ik zal. Ik zal de blinden leiden. Ik zal ze doen treden. Ik zal de duisternis tot licht maken. Deze dingen zal ik hun doen. Ik zal hun niet verlaten. Tot 5 maal toe zegt die getrouwe God, ik zal. O, let dan op dat zal. Waar ligt de vastheid voor het zaligmakende geloof? In wat ik allemaal ondervonden heb? In mijn gevoeligheden? In mijn ondervindingen? In mijn vertroostingen? O, dat is alles kostelijk als u dat weten mag. Maar daar ligt de vastheid niet in. Want vandaag mag ik het ondervinden en morgen is het weer weg. Maar de vastheid ligt buiten mij, in dat zal, in dat goddelijke zal. Het geloof wordt van alles buiten God afgestoten, maar het leert zich vastklemmen aan zijn eigen woord. En wat zal de Heere dan doen? Wel, de Heere zal hen leiden. En wie zal de Heere dan leiden? Hij zegt het. Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Met die blinden worden de ballingen bedoeld. Ach, de ballingen zagen niet hoe zij verlost moesten worden. En ze wisten niet hoe het moest. Die ballingen zagen niet hoe ze in Jeruzalem moesten komen. Die ballingen dachten dat de Heere hen vergeten had. Ze zagen de Heere niet. Ze zaten daar in Babel als blinden. En nu Gods belofte. Ik zal die blinden leiden. Gemeente, we zijn allemaal zo blind. We zien niet wie de Heere is. We beseffen niet dat Hij de Heilige, de rechtvaardige is, dat Hij de goedertierene, de barmhartige is. We zijn zo blind, we zien niet wie we zelf zijn. We beseffen niet wie we tegenover de Heere zijn. Zondig, schuldig, stof en as. We zijn zo blind, we zien niet wie Jezus is, die dierbare zaligmaker, die gewillige, die algenoegzame Jezus. We zien zijn heerlijkheid niet. We zijn zo blind. We zien ons dodelijk gevaar niet. Een mens kan ieder ogenblik wegglijden in de eeuwigheid. En dan zonder God, zonder Christus, we zijn zo blind. We zien het niet. Als u het leven niet kent, als u dat nieuwe leven niet kent, dan bent u in een dodelijk gevaar. Ook jullie jongelui, als je de Heere niet kent en als je Christus niet kent, dan ben je in een dodelijk gevaar. Je hoeft niet oud te zijn om te sterven. Het kan ook als je jong bent. Het kan ook als je heel jong bent. Kijk maar de advertenties in de krant. Jonge mensen kunnen ook zo ineens worden weggerukt. Terwijl je zoveel van het leven hebt verwacht. En in één keer wordt het afgesneden. En dan? Als je zonder God bent en zonder Christus, dan ben je in een dodelijk gevaar. Maar van onszelf zien we het niet. Dan beseffen we het niet. We zijn er zo blind voor. Onze grootste ellende is dat we onze ellende niet kennen. We zien niet hoe goed het is om de Heere te vrezen. O, dan mag ik ook jullie, jongelui, de dienst van God aanprijzen. Ook al zie je het niet. En ook al denk je misschien dat het een harde dienst is. Je denkt misschien, dan mag ik mijn pleziertjes niet meer hebben. Dan mag ik niet meer genieten met mijn vrienden en vriendinnen. En dan word ik in een harnas geperst. Als je dat denkt, dan moet ik je zeggen, je ziet het niet. Je ziet het niet en je beseft het niet hoe goed het is om de Heere te vrezen. Je ziet het niet en je beseft het niet dat de dienst van God een liefdedienst is. Ik mag jullie van harte die lieve dienst van God aanbevelen. Het is zo erg als we het niet zien. En als we het zoeken buiten God. Als we de vervulling voor ons hart en voor ons leven zoeken in deze wereld en in de dingen van beneden. O gemeente, we zijn zo blind. We zijn zo stekenblind. Maar de boodschap van onze tekst is dat het voor blinden bij God echt niet hopeloos is. De Heere zegt immers, ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. O, dan mag u het vragen. Heere, ik ben zo blind, maar wilt u mij leiden? U wilt toch blinden leiden? En ook Gods kinderen. Ze moeten zo vaak klagen dat ze zo blind zijn van zichzelf. Is het niet waar? Als de Heere ons onze zonde doet kennen, wat zijn we dan blind voor de weg van verlossing? Wat zoeken we het dan toch buiten Christus? Wat zoeken we het dan toch bij onze werken en bij onze inspanningen en bij onze voornemens? Wat zijn we dan toch blind voor de betekenis van dat ene woordje, dat woordje genade? En omdat we zo blind zijn voor de betekenis van dat woordje genade, zien we niet dat de Heere ons hebben wil zoals we zijn. Niet opgeknapt en opgepoetst, maar zo ellendig en schuldig en zo verloren als we zijn. Om ons zo te maken tot toonbeelden van zijn genade. Omdat we zo blind zijn voor de betekenis van het woordje genade, denken we dat het in ons gevoel ligt. Als ik het maar eens voelen mag, dan mag ik geloven dat God van mij af weet. En het is natuurlijk wel aangenaam als u het voelen mag. Maar daar ligt het uiteindelijk niet in. Het ligt buiten ons in die grote ik. In dat ik zal. Om ons dat te leren, kan de Heere dat gevoelige wel eens intrekken. Dan wordt u zo dood en zo dor van binnen, dat u zeggen moet, het lijkt wel alsof ik geen gevoel meer over heb. Vroeger was ik zo vaak zo gevoelig gesteld en mocht ik zo hartelijk wenen. Maar het lijkt wel alsof alle gevoel uitgeblust is. Dan leidt de Heere ons wel eens in zo'n onbekende en onbegrepen weg om ons van dat gevoelige af te brengen. Om ons te leren dat het alleen genade is en dat het alleen buiten ons ligt in die grote ik. Dan zijn ook die afbrekende wegen voor ons wegen die we niet geweten hebben. En wat doet de Heer dan met die blinde en voor die blinde? Ik zal de blinde leiden door de weg die ze niet geweten hebben. De Heer neemt ze bij de hand, zoals wij soms bij een blinde doen. En hoe leidt Hij hen dan? Onze kanttekeningen zeggen, door zijn geest en de prediking van het evangelie. Wilt u het onthouden? De Heere leidt blinden door zijn geest en de prediking van het evangelie. Hij leidt door zijn geest, want wie zijn kinderen Gods? Paulus zegt dat zovelen als er door de geest Gods geleid worden, kinderen Gods zijn. En hoe weet ik of ik door die geest geleid word? Dat weet u hieraan. Dan wordt u tot in het diepst van uw hart betrokken op de prediking van het evangelie, op het woord van God. De kanttekeningen zeggen, hij leidt door zijn geest en de prediking van het evangelie. Dan leidt die geest mij door de prediking, door het woord in die drie stukken. U weet wat ik bedoel. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Leg uw leven daar eens naast. Zo leidt de Heere blinden door zijn geest en de prediking van het evangelie. Waarlangs leidt hij hen dan? Wel, langs de weg die ze niet geweten hebben. Voor die ballingen was dat de weg naar Jeruzalem. Maar de Heere leidt door zijn geest altijd langs wegen die wij niet wisten. Dan hebben we altijd gehoord dat de zonde zo verschrikkelijk is. Maar als de Heere ons onze zonde leert kennen, dan zeggen we, oh, ik heb het nooit geweten dat de zonde zo godonterend is. Dat de zonde zo'n kloof geslagen heeft tussen God en mijn hart. Ik heb het nooit geweten. Dan hebben we altijd gehoord dat God rechtvaardig is. Maar als de Heer het ons leert, dan zeggen we, oh, ik heb het nooit geweten, nooit beseft wat dat zeggen wil, dat God rechtvaardig is en dat ik met hem in rekening sta. Dan hebben we altijd gehoord dat genade een wonder is. Maar als de Heer het ons gaat leren wat genade betekent, dan zeggen we, oh, ik heb het nooit geweten dat er zo'n onuitsprekelijk wonder is, dat God zich uit genade over zo'n mensenkind ontfermt. Ik zal de blinden leiden, zegt de Heer, door de weg die ze niet geweten hebben. Bij die weg mogen we vooral ook denken aan Christus. De verlossing uit Babel, het was een profetie voor de verlossing in Christus. Hij is de weg die we niet geweten hebben. Dan hoor ik de zaligmaker zeggen, ik ben de weg. Als de Heere u in die weg leidt, dan zegt u, ik heb het nooit geweten. Ik heb nooit beseft hoe gewillig Jezus is om mij, vuile zondaar, zalig te maken. Ik heb nooit beseft hoe algenoegzaam Jezus is en dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Ik heb het nooit beseft hoe groot de ruimte is in Jezus bloed en in Jezus werk. Kent u die weg? Kent u Christus? Dat mag je elkaar toch vragen? Kent u Christus? Dat is een vraag voor ons allen. Al als u onbekeerd bent, dan moet u zeggen, ik ken hem niet. Dan is die weg Christus voor u een weg die u niet weet, niet kent. Hij is de weg die we niet geweten hebben. Maar laat dat dan toch de nood in uw gebed zijn. Want die zaligmaker wil zich nog bekendmaken. Kent u Christus? Het bekommerde hart zegt, o, ik schreeuw naar hem, opdat ik hem kennen mocht. Is het zo met u? Leg u dan maar voor hem neer. Zo vuil en zo schuldig en zo onrein als u bent. En zeg het dan maar. Dierbare zaligmaker, wil u zich over mij ontfermen? Kent u hem? O, als u hem hebt leren kennen, dan moet u zeggen, ik ken nog zo weinig van hem. Want als het gaat over de kennis van Christus, dan raakt u er nooit in uitgeleerd. Dan moest Paulus het zeggen, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Die weg die we niet geweten hebben is Christus. U zegt, ja, maar hoe moet ik er komen? Ik weet niet hoe ik er komen moet. De ballingen wisten ook niet hoe het moest. Maar hier zegt de Heere, ik zal. Leg uw vinger er dan bij. Bij dat goddelijke, ik zal. Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Er wordt dus eerst over een weg gesproken. En vervolgens over paden die ze niet geweten hebben. In het Hebreeuws staan er dan twee verschillende woorden. Bij het woord pad moeten we denken aan een weg die nauwer is, die kronkeliger is. Daar ligt ook een boodschap in. De weg naar Jeruzalem kan zo nauw worden, kan zo kronkelig worden. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo had u het niet gedacht. Zo had u het niet geweten. De weg kan weer zo kronkelig worden dat u zegt, Heere, het gaat de verkeerde kant op. Het gaat helemaal verkeerd. Zo had ik het niet gedacht. Zo heb ik het niet geweten. Heeft de Heere mij dan vergeten? Ach, ook dan, als de weg tot een nauw en kronkelig pad wordt, een pad dat u niet geweten hebt, ook dan geldt, ik zal. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Als die grote ik maar voorop gaat, hij gaat u voor. Ook als de weg nauw wordt, ook als het pad zo kronkelig wordt. Wat is het goed en zalig achter hem op dat nauwe pad, als hij maar voorop gaat en als ik maar achter hem aan mag komen. De Heere, die grote ik, hij zal hen leiden, maar hij zal hen ook verlichten. Dat is onze tweede gedachte. De Heere zegt hier immers, ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. Er wordt hier dus gesproken over de duisternis. Duisternis is in de Bijbel altijd weer het beeld van het leven zonder God. Voor die ballingen in Babel was het zo donker. Ze hadden geen uitzicht naar boven. Ze zagen de Heere niet. Ze wisten niet hoe het moest. Ze wisten niet hoe ze ooit verlost moesten worden. Dat gold die ballingen, maar zonder God, gemeente, zitten we allemaal in het donker. Duisternis, dat wil zeggen dat u geen uitzicht hebt en dat u geen doorzicht hebt. Zo hebben we van nature geen uitzicht op God en geen uitzicht op Christus. Dan zijn we zonder God en zonder hoop in de wereld. Duisternis, dat betekent ook gevaar. Tegenwoordig zijn de straten overal verlicht. Maar vroeger, eeuwen geleden, was het overal aardedonker. Niet alleen op het platteland, in de kleine dorpjes, maar ook in de steden. Het was daarom levensgevaarlijk. Hoeveel mensen waren er niet die in het donker in een gracht vielen of die in een put vielen en die verdronken? Duisternis, dat betekent dus ook gevaar. Zo zijn we allen van nature in dodelijk gevaar. Je kunt zo in de eeuwigheid glijden. Dat is toch zo? Wat hoor je toch steeds om je heen? En altijd is het een ander. Maar waarom zou ik de volgende niet kunnen zijn? En dan zonder God? Zonder Christus? Dan ben je toch in een dodelijk gevaar? O, dan moet in de prediking de alarmklok luiden. Dan moet het u worden toegeroepen. O, zondaar, u bent in een dodelijk gevaar. Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden. Bedenk toch, als u doorgaat op uw eigen weg, zonder God en Christus, dan gaat het naar een eeuwige nacht. Dan spreekt de schrift over de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Besef toch in wat voor gevaar u verkeert. In het donker worden ook allerlei zonden bedreven. Zo is de duisternis ook de toestand van onze zonden. Over die duisternis lees ik in Efeze 5, vers 8. Eertijds waart gij duisternis. Eertijds, voordat God zijn werk in uw leven begon. Zonder God is het duisternis. En ook na ontvangen genade kan het zo donker zijn, dat je geen uitzicht en doorzicht hebt. Dat de Heere zo achterblijft. Maar weet dan, hoe donker en duister ook, uw duisternis staat de Heere niet in de weg. Ik zal de duisternis voor uw aangezicht ten licht maken. De duisternis staat de Heere niet in de weg. Hij belooft die ballingen in Babel het licht. Het is een beeld van hun verlossing. Het licht van de bevrijding. Het licht van de verlossing uit de ballingschap. Licht is in de Bijbel altijd een beeld van Gods genade. Van Gods verlossing. Dan lees ik in Efeze 5 vers 8. Eertijds waart gij duisternis. Maar nu, nu God zijn werk in uw leven begon, nu zijt gij licht in de Heere. In de Heere, dat wil zeggen in Christus. Christus heeft dat licht verworven. Buiten Christus zal het nooit licht kunnen worden. Hoe rechtzinnig u ook mag zijn, maar buiten Christus blijft het donker. Zal het wel met ons zijn voor de eeuwigheid, dan moeten we in Christus zijn, door wedergeboorte en geloof. In de wedergeboorte wordt het geloof in het hart gewerkt, dat ons met Christus verenigt. Zonder wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods nooit binnengaan. En buiten dat koninkrijk is niet anders dan duisternis. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. Hoe is dat mogelijk? Ga dan met mij mee naar de kerstnacht. Daar werd de duisternis ten licht gemaakt, toen daar die engel neerdaalde en toen de heerlijkheid des Heren die herders omscheen. Het licht scheen om hen heen. Het was licht zonder schaduwen. Die herders stonden in dat licht en het kind lag in het donker, in die donkere stal en in die donkere kribbe. Misschien hebben Jozef en Maria nog wel een klein kaarsje gehad. Dat is mogelijk. Maar wat een verschil. Het licht waarin de herders stonden in Efrata's velden en de duisternis waarin het kind lag. Die duisternis was een profetie van Golgotha. Daar hing het kind in het donker. In het donker aan die kruispaal van Golgotha. Toen de zon het licht verborgen hield, was Jezus in het donker. opdat duisterlingen het eeuwige licht zouden hebben. Dan straalt hier dat licht, als de Heer het belooft, ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. Door Christus wordt de duisternis ten licht, en dan nog wel voor hun aangezicht. Dat wil zeggen dat u het zien mag. Want als het voor uw aangezicht is, dan ziet u het. Hebt u het licht wel eens gezien? Dan mag u het licht zien als de mogelijkheid van zalig worden opengaat in uw eigen duisternis. U mag het licht zien als Christus zich openbaart aan uw ziel. Wat is dat, de openbaring van Christus? Paulus zegt dat het Gode behaagd had zijn zoon in hem te openbaren. Dan gebruikt Paulus een woord dat eigenlijk betekent dat het doek wordt weggetrokken. Is dat wel eens gebeurd in uw leven? Dat de Heere het doek wegtrok? Toen mocht u hem zien. Nee, dan moet u niet denken aan een visioen. Maar u mocht hem zien, die dierbare Jezus, zoals hij getekend wordt in het evangelie. Dan wordt de duisternis tot licht in uw ziel. De duisternis wordt tot licht als het pak van uw zondeschuld van uw schouders wordt genomen. De duisternis wordt tot licht als in en door Christus het vriendelijk aangezicht van de Vader aan u lichten zal. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht en licht maken. En licht en donker wisselen elkaar hier steeds weer af. Maar dan gaat het naar het eeuwige licht. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht en licht maken en het kromme tot recht. Het kromme. In het Hebreeuws wordt hier een woord gebruikt dat letterlijk betekent het oneffene. Het oneffene zal hij vlak maken. U voelt wel, die weg van Babel naar Jeruzalem door de wildernis was echt geen effen baan. Dat was een kromme weg. Dat was een weg vol oneffenheden. Een weg vol kuilen en gaten en gevaren. Maar de Heere zegt het, ik zal dat oneffene, dat kromme, recht en vlak maken. Zo zal ik de weg banen voor die ballingen naar huis, naar Jeruzalem. Ik zal het kromme tot recht maken. Wie denkt hier niet aan dat bekende boek van Thomas Boston, Het kromme in het levenslot? Er kunnen zoveel krommingen zijn in de weg. We hebben graag dat ons weggetje maar een beetje gladjes verloopt, nietwaar? Dat ons weggetje maar een beetje recht verloopt, dat willen we allemaal graag. Maar zo gaat het niet. Er kunnen zoveel krommingen in de weg zijn. Beproevingen, van welke aard ook, die als golven over je heen komen. Ziekte en kruis, waardoor je schouders naar beneden worden gedrukt. Onbegrepen, raadselachtige wegen, waarvan je zegt, Heere, waarom? Wegen van diepe rouw en smart, als het Heere het liefste van je wegneemt. Dat zijn van die krommingen, het kromme in het levenslot. Boston wist in zijn leven ook heel goed wat dat betekende. Het is bekend dat zijn vrouw aan een soort verstandsverbijstering leed en jarenlang moest opgesloten worden in een kamertje in huis. En dan lees je dat de biograaf van Boston schrijft dat in die diepe beproevingsweg, als Boston dan ergens heen moest om te gaan preken, dan ging hij met een paard om ergens het evangelie te brengen. De last en het kruis drukten hem dan soms zo zwaar dat hij niet verder kon. Hij ging dan van dat paard af en bond het aan een boom en daarnaast ging hij op zijn knieën en smeekte hij de Heere om kracht en om verder te mogen gaan. Dat kromme in het levenslot, het kan zo zwaar drukken. En toch, die krommingen komen uit Gods hand. Bedenk het, pelgrim naar Jeruzalem. Als u op uw levensweg steeds weer op die krommingen stuit, bedenk het dat die krommingen uit Gods hand komen. Laten die krommingen, evenals bij Boston, u maar veel op de knieën mogen drukken. Nu zegt de Heere hier dat hij het kromme tot recht zal maken. Betekent dat dan dat de Heere die beproevingen wegneemt? Dat kan het soms betekenen. Soms doet de Heere dat. Dat deed de Heere ook bij Boston. Want zijn vrouw herstelde en het kamertje kon weer open. De Heere nam die beproeving weg. Dat deed de Heere ook bij Job, die door de diepte van de beproeving heen moest. Het kromme tot recht maken, dat kan betekenen dat de Heere die krommingen uit uw leven wegneemt. Maar de diepere betekenis is toch wat Paulus zegt in Romeinen 8. Dat de Heere alle dingen, juist ook die krommingen, juist ook die oneffenheden, op het levenspad doet medewerken ten goede. Dan wordt de beproeving niet weggenomen, maar dan doet de Heere het medewerken ten goede. Dan maakt hij het kromme recht. Dan dienen de beproevingen tot loutering, tot oefening in het geloof. Ja, dan dienen ze om het beeld van Christus al meer af te drukken in ons leven. Later zullen de verlosten de Heere eeuwig bewonderen, ook vanwege die kromme wegen. En als u geloven mag dat het uit Gods hand komt, dan is het goed. Dan wordt het kromme daardoor recht gemaakt. Het schijnt voor ons dan een kromme weg. Maar dan mogen we geloven dat het toch een rechte weg is. Omdat het de weg is die de Heere gaat. En als u zien mag op die grote kruisdrager die in alles is voorgegaan, dan wordt zijn juk zacht en zijn last licht. Als u geloven mag dat die krommingen horen bij de weg naar Jeruzalem, dan is het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen tegen de heerlijkheid die eens zalige werkelijkheid worden zal. Als de poorten van het nieuwe Jeruzalem open zullen gaan, dan mag u het zingen uit Psalm 66, vers 3, wat we nu met elkaar willen doen. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. We zingen 66, vers 3.